Volgens mij is het zelfs de kenspier is de supraspinatus van C5.
Dat heb ik niet direct paraat.
Ja.
Maar ik geloof jou direct.
Ja.
Ik dacht dat deltoïde is.
Volgens mij beide.
Of het deltoïde is.
Ja, dan ligt eraan uit welk deel van het land je komt natuurlijk.
Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En we beginnen vandaag met deel 2 van de Frozen Shoulder.
Ja.
Inmiddels vriest het inderdaad.
Ik zat te denken, gaat hij hem maken, maar ja.
Zeker. Hij doet het gewoon.
Hij doet het.
Vannacht zelfs tot -8 heb ik begrepen. Dus de schaatsen kunnen uit het vet.
Ja.
Kopen kan niet meer.
Nee.
Alles is uitverkocht.
Is dat zo?
Ja, dat is zo.
Oké, je hebt gekeken.
Nee, ja, dat hoorde ik toevallig gisteren op de radio. Maar alleen deze week is het nog vorst. En dan volgende week is het alweer boven nul.
Mm.
Dus geniet ervan. En op het moment dat we deze podcast opnemen, is het dus maandag. 8 januari.
Ja.
Op het moment dat deze podcast uitkomt, zal het waarschijnlijk alweer regenen.
Ik denk het ook.
Desalniettemin
gaan we toch over een frozen shoulder praten.
Precies. En we hebben het de vorige keer over onder andere een reactive muscle gehad als oorzaak van een frozen shoulder. En vandaag gaan we ons beperken tot de viscerale component die een impact kan hebben op de schouder.
Ja.
En nou ja, in dit geval is dat dus de lever.
Klopt.
En zoals altijd gaan we dat volgens onze beproefde REVO-methodiek bespreken. Althans, als we de lijn erin houden.
Mm, ja. En, ja, dat komt wel goed.
En nou ja, de R voor, uit de REVO-methodiek staat voor de reactiveringsstrategie. Dus wat is, zorgt voor een prikkeling of overprikkelingen van het systeem, waardoor je eigenlijk langdurig klachten ontwikkelt. De E staat voor de evolutionaire modelanalyse. En de V staat voorkomen, voor het voorkomen van klachten. En de O staat voor onderzoeken en oplossen, zoals je ook in de intro hebt kunnen horen.
Ja, klopt. Ja, dan gaan we eerst natuurlijk zoals altijd een stukje theorie doen. Waarom en hoe komt die lever dan in de problemen?
Gaan we vandaag ook praktijk doen dan? Dat is interessant in een podcast. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet.
Nou, we gaan vertellen hoe we het in de praktijk zouden doen.
Ah, oké.
Okay. Ja, ja.
Nou ja, we hebben het in dit geval over de impact van de lever naar je schouder. En daar zijn een aantal anatomische en biomechanische wegen die ertoe kunnen leiden dat de mobiliteit en de functie van de lever impact kunnen hebben op de functie van je schouder. Eigenlijk is er natuurlijk een gezamenlijke bezenuwing van het schouderkapsel en de bovenbuik, het bovenbuikperitoneum. En dat is de nervus phrenicus.
Ja.
Die deels vanaf C3, C4 en C5 vertrekt. En C5 is natuurlijk ook de innervatie van het schouderkapsel en heel veel schouderspieren. Maar eigenlijk gaat dit over het feit dat de viscera eigenlijk primair zijn als het gaat over mobiliteit. En dat een beperking van mobiliteit van viscera zorgt voor een beperking van mobiliteit van gewrichten. En dan moet je denken aan het feit dat eigenlijk vanuit de embryologie de ontwikkeling van ons systeem dusdanig is dat dat orgaansysteem gesteund wordt door het parietale systeem of het musculoskeletale systeem. En dat de eerste functie van dat systeem is het steunen en beschermen van het orgaan. En de tweede functie is eigenlijk het bewegen.
Ja.
En nu zijn er natuurlijk heel veel mensen opgeleid die opgeleid zijn met de gedachte dat het bewegingsapparaat primair voor het bewegen is. Dus misschien is het een kleine eye-opener voor een aantal mensen. En misschien ook niet.
Ja, nou ja. Primair voor bewegen is op zich geen rare gedachte natuurlijk. Want de functie is bewegen. Maar vice versa is het natuurlijk net zo. Ik leg ook altijd uit dat viscera in een vlies zitten. En het vlies zit vast aan je botstukken. En op die manier kunnen spanningen vanuit een orgaan zich ook reflecteren in spanning op die botstukken. En dus in bewegingsbeperkingen van gewrichten. Maar omgekeerd is net zo van belang. Bewegen zorgt ook voor trekspanning aan je viscerale vliezen. Dus om ook functie van organen goed te houden, is het ook van belang dat je beweegt. Dus het werkt op zich ook twee kanten op. Maar als er een keuze gemaakt moet worden door het lichaam, dan zal de energie eerder gaan in de orgaanfunctie dan in het bewegingsapparaat.
Nou ja, je ziet dat bijvoorbeeld bij een acute blinde darmontsteking, dat er een soort van dwanghouding gaat ontstaan. En dat is om je buik te beschermen. Het risico op schade aan de wervelkolom is dus echt ondergeschikt aan het steunen van die buik.
Ja.
En je ziet dus ook vaak, en dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar we zien in de praktijk denk ik heel veel mensen die bijvoorbeeld rugklachten hebben op basis van het feit dat een blaas niet mooi mobiel is.
Ja.
Vooral bij vrouwen naar blaasontstekingen. En eigenlijk zijn dat organen die ook rechtstreeks een impact hebben naar de schouder.
Ja.
Die viscera waar we het over hebben, die hebben een embryologische rotatie. Dat is de bewegelijkheid die ontstaat tijdens de zwangerschap. Dus voor de luisteraar, toen je moeder in verwachting was van jou, niet toen jij in verwachting was, maar en dat geldt dan voor de helft van de luisteraars.
Ja, denk mogelijk.
Ik, nou ja, volgens de demografische gegevens is 70% van de luisteraars vrouw.
Mm.
Dus
ja.
Maar het gaat over de zwangerschap die je zelf doorgemaakt hebt. In die ontwikkeling is het zo, dat begint natuurlijk met een eicel en een zaadcel. Dat verhaal hoef ik niet uit te leggen, dat kent iedereen denk ik. En in de tweede week van de zwangerschap ontstaan er drie zogenaamde kiembladen. Het ectoderm, het endoderm en het mesoderm.
En je loopt er weer vooruit, zie je?
Is dat zo?
Ja.
Oh, sorry.
Nee, ja, maar dat is goed, dan is de volgende sheet.
Oh, zonder dat ik die gezien had.
Ja.
Cool. Dus
de structuur zit deze keer zelfs gewoon in je hoofd.
Geweldig. En het mesoderm heeft als belangrijkste functie het transport van stoffen en informatie tussen ectoderm en endoderm. En hieruit ontstaat dus ons bloed- en lymfesysteem en het bewegingsapparaat. Het is zelfs zo dat de groei van bloedvaten tijdens die embryonale fase voorafgaat aan het ontstaan van een orgaan.
Ja.
Toch?
Ja, klopt. En wat ook interessant is dat als je kijkt naar de verschillende soorten weefsels, dan zie je dat bijvoorbeeld bloedvaten en ook zenuwweefsel een veel tragere differentiatietijd hebben in het ontstaan dan bijvoorbeeld bindweefsel. En dus ook waar en ook bot en dergelijke.
Dus wat de vorm van bindweefsel is.
Precies. Dus een embryo heeft als eerste een romp. En later komen daar pas extremiteiten uitgegroeid, letterlijk door prikkels van het ontstaan van die organen. En dan zie je dus ook dat het uitgroeien van een extremiteit uit een romp, het bindweefsel groeit dan dus sneller dan het bloedvatweefsel. Dus je ziet, ja, dat is moeilijk om te omschrijven.
Je krijgt retracties, zeg maar, in het weefsel.
Ja, je krijgt eigenlijk een soort knik. Als je je voorstelt dat bindweefsel eigenlijk harder groeit, dan kan het nooit tegelijk recht uit die romp groeien, bloedvaten en bindweefsel. Dus dan krijg je een kromming in de groei. En die kromming worden letterlijk knikken.
En die knikken zijn je gewrichten.
Zijn je perifere gewrichten. En je ziet dan ook dat meestal, of nou niet meestal, dus eigenlijk altijd, de arteriën precies door de as van een gewricht heen lopen. Zoals bijvoorbeeld de arterie poplitea in de knie.
Of de arteria cubiti in de elleboog.
Ja, precies. En dan zie je dus eigenlijk dat ook gewrichten altijd rond arteriën bewegen. Misschien een leuk feitje van hoe dat ontstaat eigenlijk, die gewrichten ook embryonaal.
Ja, dus eigenlijk staat het bot en het spiersysteem daarmee in dienst van de optimalisatie van de uitwisseling tussen de twee basisembryologische lagen, entoderm en ectoderm. En wat er misgaat in die informatie- en stofuitwisseling in het mesoderm, is eigenlijk altijd reden tot een probleem in datzelfde mesoderm. Dus heel vaak is het zo dat een spierklacht of een gewrichtsklacht niet per se lokaal een probleem is, maar het kan dus ook echt verder weg zijn ontstaan.
Ja, en dan heb je dus vanuit die embryologische bewegingen, rotaties van de romp, indaling van het hart vanuit de hals eigenlijk, uitgroei van extremiteiten. Daar ontstaan dus eigenlijk al de verbindingen die later nog steeds gelden. Het zijn eigenlijk spierkettingen die dus aangespannen kunnen worden in extremiteiten, die eigenlijk ten dienste staan van het geven van steun aan de viscera in hun beweging in de romp gelegen.
Ja, het is zelfs zo dat tijdens die embryologische ontwikkeling delen van het mesoderm en het entoderm en het ectoderm, wat op dat moment bij elkaar ligt, tijdens die ontwikkeling, in het latere leven, wanneer dingen een meter uit elkaar kunnen liggen, nog altijd impact hebben op elkaar. En je ziet dat bijvoorbeeld bij de nieren en het sacrum, om maar een voorbeeld te noemen.
Ja, het hart en de keel.
Ja, je kunt het hart ook in de keel hebben zitten.
Is wel raar als het daar zit.
Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat het hart opgehangen is aan de onder andere ligament bucopharyngeale.
Ja.
Dat sluit eigenlijk je keelholte af van je mondholte. En op het moment dat het hart begint in te dalen tijdens die embryonale fase, dan scheurt als het ware dat mondgedeelte open. Die barrière die verdwijnt. Maar er zijn nog altijd ligamentaire verbindingen tussen het hart en de keel. En vandaar dat je het hart in de keel kunt voelen.
Ja, ik snap hem.
Oh, nee, ik denk, leg daarvoor uit. Okay. Misschien nooit gemist.
Ja, en dat is natuurlijk
misschien
ook.
Misschien was er die dag niet.
Ja, ik was er niet helemaal bij, denk ik. En dat is natuurlijk ook de reden dat het zenuwstelsel in feite hoger gelegen is dan het orgaansysteem. En dat de top van het zenuwstelsel tot boven het orgaansysteem reikt. Je brein groeit natuurlijk als het ware omhoog en uit boven de romp.
Ja.
En het ruggenmerg eindigt ook niet zo laag als dat de viscera gelegen zijn.
Ja, dat klopt.
Ja.
Nou ja, en wat we dus zien is als we gaan kijken specifiek naar de schouder en als we gaan kijken naar de lever als orgaan wat daarmee verbonden is, dat er altijd een fase is van compensatie die uiteindelijk kan leiden tot een decompensatie als je lichaam niet meer in staat is om te compenseren.
Ja.
En bij onze schouders zien we bijvoorbeeld dat de schouders in eerste instantie in retractie komen om steun te verrichten aan de dingen die aan de voorkant hangen, zeg maar. Dus daar waaronder de lever. Maar als die compensatie niet volgehouden kan worden, dan zie je dat die schouders dus in protractie komen.
Ja.
En als de schouders in protractie zijn, dan kun je ze dus niet meer naar retractie bewegen. Het probleem is dat je dan een verandering van mobiliteit, van bewegelijkheid krijgt van het schouderblad, van de scapula. En dat als de scapula voorover gekanteld staat, de mobiliteit om de humerus in het glenohumerale gewricht te bewegen, verandert.
Ja.
En dat kan leiden tot inklemming van alle structuren, pezen, maar bijvoorbeeld ook van een subacromiale bursa en et cetera, wat dan kan leiden tot een ontstekingsreactie. Of dat telt dat is tegenwoordig niet meer zo, toch?
Ja, nou ja, de vraag is of het puur mechanisch is, maar het zal vast een rol spelen. Een andere verminderde beweging geeft ook een verminderde of een andere metabolische situatie in zo'n gewricht, lijkt me. En dat kan dus leiden. Je zegt het zelf al, die schouder staat dan dus eigenlijk, dat schouderblad staat naar voren, waardoor de schoudergewricht zelf de schoudergewricht.
Ja.
In endo rotatie staat, wat ook een soort van close-packed position is, waardoor het gewricht natuurlijk veel minder bewegelijk wordt en misschien, als dat maar ongoing is, wel zou kunnen leiden tot een bevroren situatie.
Ja, dat zou goed kunnen. Het heeft natuurlijk ook nog met andere factoren te maken, maar dat gaan we in de derde podcast bespreken. Ja. En dan is het nog zo dat onze lever eigenlijk het enige orgaan is, voor zover ik weet, wat gedeeltelijk uit twee delen ontstaat, in de zin van uit twee kiembladen. Het ontstaat uiteraard vanuit het entoderm,
ja,
want het is een orgaan. Maar als enige orgaan zitten daar ook mesodermale weefsels in van het middenrif.
Klopt.
En dat betekent dat dat eigenlijk bij iedereen die willekeurig welke klachten heeft van het bewegingsapparaat, de lever altijd een rol speelt.
Ja. Ik denk dat osteopaten, ik geef ook natuurlijk les op de opleiding, altijd teruggeven als ze beginnen te werken met viscerale palpaties en het onderzoeken van die buik.
Ja.
Dat ze altijd na, zeker in derde, vierde jaar, als ze heel wat hebben gezien, dan zeggen ze, ja, die lever, die vind ik eigenlijk bijna altijd terug.
Ja, en dat is logisch, aangezien de lever een specifieke vitaliteit hoort te hebben. En dat een lever in compensatie, waarvoor dan ook, altijd signalen gaat laten zien.
Ja.
En zo ook een lever die de compensatie niet meer trekt. Na de opleiding KPNI weten we inmiddels ook dat die lever een hele belangrijke rol speelt in de energieverdeling van ons lichaam.
Ja.
Een groot deel van ons glycogeen wordt opgeslagen in de lever. En dat betekent dat als de energieverdeling verandert in functie van het immuunsysteem, de lever daar ook onder te lijden heeft.
Ja, dus eigenlijk kan je zeggen, als er inflammatie gaande is, dan is de lever ook altijd belast in zijn functie.
Ja, en zolang die lever dat trekt, is er geen enkel probleem.
Ja.
En vanuit de embryologische rotatie van die lever, die zorgt er eigenlijk voor dat alle bovenbuikorganen, met uitzondering van de mild, een voorkeursrotatie hebben naar rechts. En wat we heel vaak in de praktijk zien, als we die voorkeursrotaties testen, dat de lever ofwel vitaal kan zijn. En dan betekent dat je links- en je rechtsrotatie eigenlijk nagenoeg gelijk zijn.
Ja.
Het kan zijn dat de lever in compensatie is. En dan versterkt de lever zijn eigen beweeglijkheid. En dat wil dan zeggen dat je in de praktijk ziet dat de bovenbuikrotatie naar rechts beter gaat dan naar links. En dat vind ik heel veel in de praktijk.
Mm-hmm.
En soms, en dat komt toch eigenlijk ook wel bij 1 op de 5 mensen voor, denk ik. En misschien zelfs wel op 2 van de 5. Zien we dat de lever de compensatie niet meer trekt. En dat bij gevolg de linksrotatie zelfs beter is dan de rechtsrotatie.
Ja, dat zijn ook altijd typische mensen. Ik denk dat jij dat ook wel herkent als je bij iemand een anamnese afneemt. En dat je dan denkt van, misschien is dat ook wishful finding, maar dat je al zoiets hebt van, ja, dit is een lever die linksom geroteerd staat, dus die niet meer kan compenseren.
En aan welke symptomatologie denk je dan?
Sowieso dat iemand meerdere klachten heeft, er niet meer van herstelt. Ik hoor ook nog wel vaak na een heftige periode van ziek zijn, na medicijngebruik, na een vaccinatie bij kinderen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat soort dingen.
En wat ik heel vaak als klacht hoor is vermoeidheid.
Ja, hoofdpijn.
Hoofdpijn inderdaad. Eigenlijk zie je in de anamnese al dat je denkt van, waarschijnlijk ga ik die lever, zoals wij dat noemen, in een linksom vinden.
Ja.
Dat wil zeggen dat hij niet meer in staat is om volledig te compenseren.
Ja, correct. Nou, je hebt het al gezegd, de nervus phrenicus is onze motorische innervatie van het diafragma. Maar sensorisch verzorgt hij de innervatie van pericard en pleura, dus zijn de vliezen rond hart en longen. Maar ook het peritoneum en dan eigenlijk alleen het deel van het peritoneum wat aan de onderkant van diafragma in contact is daarmee. Dus wel een stuk rond de lever, galblaas, mogelijk ook andere organen daar, maar van de lever en de galblaas is dan nu vooral relevant. Je hebt het ook al gezegd, hè? Er is ook een connectie, ook sensibel. Van de wortel C4, waardoor ook een lever eigenlijk, ik moet zeggen, de wortel C4 geeft ook de sensibele bezening van de schouder, waardoor dus referred pain uit levergalblaas zich ook kan projecteren op de schouder.
En die nervus phrenicus loopt natuurlijk, die ontspringt van C3, C4, C5.
Ja.
En vanaf C5 hebben we natuurlijk heel veel innovatie naar schoudermusculatuur.
Volgens mij is het zelfs de ken. Spier is de supraspinatus van C5.
Dat heb ik niet direct paraat.
Ja.
Maar ik geloof jou direct.
Ja.
Ik dacht dat deltoïdeus.
Volgens mij beide.
Of het deltoïdeus.
Ja, dan ligt eraan uit welk deel van het land je komt natuurlijk. Ik ga het zo even opzoeken. ja, dus de innervatie van de bovenbuik qua viscera zit heel erg gerelateerd aan de schouder. Ik weet niet of dit plaatje nog iets anders gaat zeggen dan wat we net al hebben gezegd eigenlijk.
Nou ja, je ziet dat de orthosympathische bezenuwing vanaf thoracale 6 loopt, zeg maar, voor die bovenbuik, tot ongeveer thoracale 12 zelfs. En we weten natuurlijk ook vanuit de opleiding, dat vanuit alle opleidingen, dat vanuit die grensstreng eigenlijk ook de doorbloeding van ons systeem, van onze weefsels, wordt bepaald vanuit het thoracale niveau, zeg maar. Dus even uit mijn blote hoofd, de innervatie, zeg maar de projectie van de lever op de ruggenmerg is thoracale 6 tot 9, met name aan de rechterkant.
Klopt.
En vanaf thoracale 6, 7 krijg je natuurlijk ook de hoeveelheid doorbloeding wordt daaruit gereguleerd ten aanzien van je bovenarm en schouder, zeg maar.
Klopt.
Dus daar heb je een opnieuw relatie tussen een orgaan via het zenuwstelsel naar het desbetreffende gewricht. Ik zie dat we allebei gelijk hadden.
Ja. Dus dat was deltoideus en supraspinatus. Ja.
Oké, nou mooi. Nou, zoals gezegd, mogelijk is het zo dat eigenlijk is het zo als je kijkt naar de R, de reactivaringsstrategie. Reactiveringsstrategie.
Op het water gezeten van het weekend.
Nee, ik wil eigenlijk sneller praten. Mijn hoofd gaat sneller, mijn hersens gaan sneller dan dat ik praten kan. Ah. Dus de reactiveringsstrategie in deze is dat, zoals gezegd, alles zich in dienst stelt van het vegetatieve systeem en dus is ondergeschikt aan alle levensnoodzakelijke functies. En spieren en botten stellen zich in de eerste plaats ten dienste van de mobiliteit en functioneren van viscera en secundair volgt het bewegen. En zoals gezegd, die embryologische bewegelijkheid die alle viscera hebben vanuit de ontwikkeling in de baarmoeder tijdens de zwangerschap, die worden ondersteund en door gewrichten en spieren, zeg maar.
Ja, en dan de evolutionaire verklaring voor een leverprobleem. Je hebt het al een beetje aangestipt. We kijken dan naar de energieverdeling in het lichaam en we maken dan eigenlijk onderscheid in drie grote systemen. De hersenen, het immuunsysteem en het metaboolsysteem. Waar eigenlijk die drie systemen alle drie in staat zijn om egoïstisch te worden. Dus wanneer daar meer energie gevraagd wordt, wanneer er een hyperactiviteit in een van die systemen ontstaat, vaak het immuunsysteem.
Ja, maar kan ook op basis van stress de hersenen zijn.
Absoluut.
Wat dan uiteindelijk leidt tot een opening van de darmwand, waardoor het immuunsysteem geactiveerd wordt. En nou ja.
Ja, dus het gaat wel vaak ook samen.
En vaak gaat dat ten koste van dat metaboolsysteem, wat wij natuurlijk in de praktijk heel veel behandelen en tegenkomen.
Ja, en als je dan, zo heb ik het begrepen, een langdurige situatie hebt van dominantie van immuunsysteem en hersenen. Mm-hmm. Dan kan het zelfs zo zijn dat uiteindelijk het metaboolsysteem gaat domineren. Omdat er zoveel bedreiging is en een zo groot energietekort ontstaat, dat zelfs dat systeem zegt, maar nu ga ik bepalen hoeveel energie er nog geproduceerd mag worden.
Mm-hmm.
Nou, hoe je het ook went of keert, de lever reageert hierop. De lever wordt insulineresistent en dat is niet afwijkend. Dat is eigenlijk gewoon een normale fysiologische situatie. Want deze insulineresistentie die leidt tot productie van energie, gluconeogenese. Waarbij zowel bronnen van vet als ook bronnen van eiwit kunnen gebruikt worden als brandstof. Er kan glucose uit gemaakt worden.
Ja, dit is nog altijd fysiologie.
Ja.
Dat wil zeggen dat als de lever insulineresistent wordt, er niet een verhoogde insulinegehalte hoeft te zijn. Wat je natuurlijk wel vaak ziet als het gaat over het metaboolprobleem, dat er zoveel insuline geproduceerd wordt, dat daarvan weefsels insulineresistent worden. Dat zie je niet het verhaal.
Nee.
Want als insuline hoog is, kan je geen ketogene productie krijgen.
Precies, en die worden nu juist wel geproduceerd.
In de fysiologie.
Precies. En de triglyceriden worden ook afgebroken tot glycerol en vrije vetzuren. Dat is onder andere een effect dat ook wordt veroorzaakt door de vrijgekomen adrenaline, noradrenaline en cortisol. Dus hier heb je ook alweer een stukje stressreactie in het verhaal zitten.
Vervolgens zie je dat als de insuline geblokkeerd wordt op de alvleesklier, ook opnieuw fysiologische insulineresistentie, dat de hoeveelheid glucagon omhoog gaat. En glucagon is een van de drie neurotransmitters / hormonen die ervoor kunnen zorgen dat je bloedsuikerspiegel stijgt, onafhankelijk van voeding.
Ja, en zoals je al zei, het zijn de sodium- en glucose-like transporters. Dat zijn kanaaltjes, onder andere aanwezig in onze darmen, maar ook in onze nieren.
Mm-hmm.
Die in staat zijn om glucose en sodium,
natrium dus,
en water terug te winnen. Natrium en water om eigenlijk het bloedvolume hoog te houden, zodat er ook een bloeddrukverhoging fysiologisch ontstaat om eigenlijk sneller en meer bloed per tijdseenheid rond te pompen. En dus ook meer energie rond te pompen. En nou ja, de glucose is natuurlijk energie.
Ja, nou ja, en al deze dingen gebeuren ten tijde van een stressor.
Ja.
En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld wat er kan gebeuren als je een toxische gedachte hebt.
Wat dus, is dat, Menno, een toxische gedachte?
Dat ging ik nu uitleggen.
Oh.
Dus bijvoorbeeld de gedachte dat jij niet goed genoeg bent, of de gedachte dat je misschien een imposter syndroom hebt, dat je maar net doet alsof dat je wat weet, zeg maar. Dat gevoel heb ik nog wel eens.
Kunnen op zich heel veel negatieve,
precies, negatieve gedachten
zijn. Hè?
En die activeren eigenlijk je sympathicus en je HPA als en je RAAS-systeem. En dan is er geen activatie van je limbische systeem, want het is geen emotionele reactie, maar het is een cognitieve reactie.
Correct.
En dan gebeuren dus de dingen die we zojuist bespraken, hè, dus dat de lever fysiologisch insulineresistent wordt, dat de alvleesklier fysiologisch insulineresistent wordt. En eigenlijk verhoogt dat dus de bloeddruk. Ja. En eigenlijk verhoogt dat dus je energieaanwezigheid in je bloed.
Ja.
En eigenlijk kun je daarmee dus actie ondernemen.
Ja, die energie die moet in onze hersenen, in onze prefrontale cortex, waar besluitvorming ook zit,
mm-hmm,
het juiste besluit, wat ook nog moet leiden tot een actie, kunnen nemen om de stress op te lossen.
Nou ja, daarvoor moet er natuurlijk inderdaad energie aanwezig zijn, maar dat betekent ook dat er op dat moment geen energie aanwezig is voor andere functies.
Ja.
En als ik jou nou hoor vertellen dat een van de fysiologische reacties is onder andere het terugwinnen van water, natrium en glucose.
Mm-hmm.
Wat onder andere leidt tot een groter bloedvolume en zelfs tot een hogere bloeddruk. Die je op dat moment wil, want je wil een betere perfusie hebben van het weefsel. Dan stijgt bij mij de vraag van, goh, als dat nou niet fysiologisch kortdurend is, maar afysiologisch langdurig is.
Ja.
Dan zou je dus krijgen dat mensen een verhoogde bloeddruk krijgen.
Nou, ik denk dat deze vraag met ja beantwoord kan worden.
En dat betekent ook dat als we kijken naar de medicatie die helpt om de bloeddruk te verlagen, misschien iets vertelt over welk systeem er geactiveerd blijft.
Klopt, dat heb ik recent nog aan mijn studenten ook uitgelegd. Want je hebt natuurlijk beta-blokkers die worden ingezet.
Die blokkeren adrenaline op het hart.
Ja, je hebt ACE-receptoren inhibitoren.
Mm-hmm.
En je hebt de receptorblokkers noem je die dan.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook
ACE staat voor angiotensine
converting
enzyme.
Ja, je hebt er ook nog die de productie van het enzym volgens mij beïnvloeden. Je hebt er ook die het aankomen van uiteindelijk ACE op de receptor blokkeren.
Ja, je hebt de receptorblokker en je hebt een ACE-remmer.
En je hebt nog aldosteronremmers.
Ja. En dat zie ik niet zo heel veel in de praktijk als bloeddrukverlagend. Maar je ziet wel heel veel mensen bijvoorbeeld even uit mijn blote hoofd. Ik weet het niet. Welke medicatie?
Nou, de beta-blokkers moet ik ook wel uit mijn hoofd, maar volgens mij zijn de lolletjes.
Ja,
de
lolletjes. Metoprolol en zo. Ja.
Geen lolletje hoor.
Nee, is geen lol. Nee, geen lol zonder metoprolol.
En de
angiotensine-blokkers
zijn de prilletjes. Dat is lisinopril en dergelijke.
Ja, ja, precies. Ja. En als dat werkt, dan weet je dus dat het met het RAAS-systeem te maken heeft. Renine, angiotensine, aldosteron systeem. Een sideway, een side gedachte eigenlijk van als het langdurig aan de hand is, wat dat misschien zou kunnen leiden tot aan het overbelasten van dat systeem en een hogere bloeddruk.
Ja, en als dit dus gebeurt en die lever komt in een energieproducerende functie in dienst van een ander systeem, dan heeft dat ook impact op de andere functie die de lever eigenlijk heeft. En dat is natuurlijk conversie, detox en dergelijke.
Ja, dus fase 1 en fase 2.
Ja, en je gaat dus ook zien dat mensen dan symptomen kunnen krijgen van detoxproblemen.
Ja, zoals huidklachten.
Ja, dat is echt super
breed. Ademhalingsklachten.
Vermoeidheid. Zei je al huid?
Ja, ja, hormonale dingen.
Ja, hormonale conversies. Het kan ook bloedstollingsproblematiek zijn. Allerlei conversie-enzymen die lever doet, zeg maar.
Dus als jij wat jij nu eigenlijk vertelt is dat zolang een lever bezig is met het verdelen van energie, de lever niet aan zijn andere taken toekomt.
Dat klopt.
En dat betekent dat als je gaat praten van, maar wat is dan gezondheid, is het goed kunnen schakelen tussen beide functies.
Correct.
En je kunt alleen maar schakelen tussen beide functies als er geen sprake is van een selfish immune system of een selfish brain.
Ja.
Nou, heb ik het begrepen?
Ja, anders worden het overuren.
Precies. Nou, een van de, als we dan teruggaan naar de Revo-methode, hebben we zojuist de evolutie van klachten besproken. En dan gaan we natuurlijk kijken naar, nou, hoe kunnen we dan dingen voorkomen. Nou, een van de dingen die we kunnen doen om de lever een handje te helpen is in ieder geval het elimineren van toxiciteit. En dat gebeurt onder andere in fase 1 en 2 van die lever. En zoals gezegd is die detox secundair aan stress over het immuunsysteem. Dit hebben we net eigenlijk al besproken, want wat we net zeiden, dat staat hier al.
Ja, nou ja, we hebben niet genoemd, misschien interessant voor de luisteraars / kijkers, dat lusteloosheid, slechte slaap, misselijkheid, allergieën, overmatig transpireren, pijnlijke gewrichten, darmklachten, schimmelinfecties, ook zaken zijn die kunnen passen bij een lever die niet goed werkt.
Ja. Een gezonde lever is goed in staat om schadelijke stoffen die we dagelijks binnenkrijgen op te ruimen. En dat zijn niet alleen maar giftige stoffen zoals uitlaatgassen, medicijnen en alcohol. Als ik het €10 had gekregen voor iedereen die zei van ik vind je lever, oh my god, drink geen alcohol. Dan had ik niet meer hoeven werken, denk ik.
Ja.
Maar goed, ik moet nog steeds werken. De lever heeft ook een dagtaak aan het verwerken van bestrijdingsmiddelen die we bijvoorbeeld in onze voeding vinden, kunstmatige toevoegingen in onze voeding, synthetische stoffen in huidverzorging, in zeep, in make-up en dergelijke. Maar ook bij natuurlijke processen in ons lichaam ontstaan natuurlijk afvalstoffen. Denk alleen maar aan het feit dat vanuit cholesterol via een aantal tussenstappen testosteron en oestrogeen worden geproduceerd.
Ja.
En als die zijn functie heeft uitgeoefend, dan moet ook dat weer afgebroken en uitgescheiden worden. En ook deze stoffen worden verwerkt door de lever. Als die echter onder druk komt te staan door de hoeveelheid stoffen, dan zie je dat gaat ophopen in het lichaam. Ik heb altijd geleerd, het bloed is redelijk constant van samenstelling en daar zit niet heel veel afwijking in.
Nee.
Dat betekent dat als die afvalstoffen niet in het bloed mogen zitten, maar ook door de lever niet uitgescheiden kunnen worden, dan moeten ze ergens opslaan.
Ja, de lever kan die afvalstoffen zelf eigenlijk in de vorm in vet in zichzelf wegzetten als hij het op dat moment niet verwerkt krijgt. En dat is wel de basis van wat uiteindelijk ook leververvetting gaat worden.
En als leververvetting lang genoeg bestaat, ontstaat uiteindelijk zelfs levercirrose.
En als je pech hebt en er blijven heel veel dode cellen achter die niet meer hersteld kunnen worden, dan zou dat nog wel eens een tumor kunnen worden.
Ja. Maar gelukkig kunnen we er iets aan doen als we het hebben over voorkomen. We kunnen onder andere een aantal voedingsstoffen gebruiken die in de natuur aanwezig zijn. En die denk ik ook heel lang een onderdeel waren van ons voedingsbestand, voedingspatroon. Maar die misschien helemaal niet meer zo heel veel gegeten worden. En eigenlijk kan je zeggen dat alles wat bitter smaakt, goed is voor de lever.
Bitter voor de lever.
Ja, bitter. En dan moet je denken aan witlof, spruiten, andijvie en gelukkig ook knoflook. Maar artisjok, wie eet er nog artisjok?
Op de pizza,
ja. Ik weet niet of dat er dan zoda aan de bijk zet.
Ik weet het ook niet.
Nee, maar misschien is een pizza met artisjok beter dan een pizza zonder artisjok.
Ja.
Anyway, uien, radijs, rucola, Maar ook dingen zoals gember, tijm, brandnetel, munt, tamarinde zijn allemaal stoffen die een rol kunnen spelen in het ondersteunen van de ontgifting van de lever.
Ik vergeet elke keer, wat was ook weer tamarinde?
Nou, ik denk, ik doe net of ik weet wat het is.
Daarom sloeg je hem eerst ook over. Ja. Ja. Dan ga ik even opzoeken.
Oké. Okay. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van supplementen. En we weten bijvoorbeeld dat mariadistel of psyllium marianum ondersteunend kan werken, omdat het een krachtige antioxidant is. Kurkuma is bijna een panacea. Kurkuma is bijna overal goed voor. Het beschermt je lever en het is anti-inflammatoire. En ik lees nu dat de tamarinde een tropische boom uit de vlinderbloemenfamilie is. Oorspronkelijk komt de tamarinde uit Oost-Afrika. Vandaar dat het waarschijnlijk niet in ons voedingspatroon zat, zeg maar. Want ik kom daar niet vandaan.
Nee.
Wat zat er nog? Vanuit de prehistorie?
Vanuit de prehistorie? Maar ja, de vraag is eigenlijk waar...
Wat is het?
Waar zit het nou in, hè?
Ja. Is het een groente of is het een kruid?
Er wordt pasta van gemaakt waar je mee kan koken en bakken.
Oké.
Ja, kijk, tamarinde pasta.
Nou.
Bruine peul. Lange bruine peulvrucht.
Oké. Is goed voor je lever, misschien niet zo goed voor je darmen. Maar goed, dat zien we dan weer.
Ja.
En dan zijn er natuurlijk een aantal dingen in je leefstijl die je kunt doen. In de zin van om ervoor te zorgen dat je lever zo min mogelijk belast is door zo weinig mogelijk medicijnen te gebruiken. De inname van cafeïne te beperken. En dat hadden wij al gedaan, vandaar dat we aan de chocomel zaten. Ja. Gefilterd water te drinken. Met mate drinken. Nou, ik drink nooit alleen.
Zo slecht dit. Ik wist dat ik hem ging maken. Ja.
Dus roken en meeroken zijn schadelijk voor de lever. Het gebruik van niet natuurlijke huidverzorgingsproducten en make-up is schadelijk voor de lever. En dat advies is dus eigenlijk eet, drink en smeer zo puur, onbewerkt en biologisch als mogelijk.
Yes. Nou, en hoe gaan we dat dan onderzoeken? Hè? Of dat een lever een rol speelt bij, in dit geval, een frozen shoulder. Maar een lever kan in theorie natuurlijk ook, zoals je hebt gehoord, tot nek- of thoracale klachten leiden. Maar in lijn van de lever gaan we dus de rotatie van de bovenbuik testen, omdat die rotatie gekoppeld is aan de embryonale rotatiebeweging van de lever.
Ja, dus hadden we drie mogelijkheden. En ofwel je lever is vitaal en je kunt zowel goed naar links als ook naar rechts draaien.
Ja, en de mate van lordose die je in de lumbale wervelkolom kan maken staat ook in lijn met een goede mobiele lever.
Ja.
Verder de schouder pro- en retractiepositie ook als compensatie of uiteindelijk niet meer kunnen compenseren en steunfunctie richting de lever. En via de knie is er ook een keten, een spierketting die kan opspannen in steunfunctie naar de lever. Dat is
en de rotatie van het onderbeen.
In 90 graden flexie, heup en knie.
Correct, dus in rugleg.
Ja.
Je zou het in zitten zelfs ook kunnen doen. Maar ja, dat is de zwaartekracht weer impact. I don't know.
Zo
ik heb het nooit gedaan.
Nee, ik ook niet.
Nee.
Nou, en we testen natuurlijk altijd ook een spier vanuit een neuromusculaire test. En dan testen we de pectoralis major. En dan staat hier verkeerd. Sternalis.
Ja.
We testen de rotatie, zoals gezegd. We testen de knie. En we kunnen eventueel, als die neuromusculaire test van die lever niks laat zien, kunnen we daar een extra provocatie toevoegen voor de lever. En dat zou je kunnen doen in de vorm van toxische substanties. Ik heb, denk ik, net als jij in mijn testdoos, ibuprofen, aspirine, paracetamol.
Koffie.
Weet dat jij ook met koffie test. Ja, om de detoxfunctie van de lever te challengen.
Fase 1.
Ja. Nou, en heb je daar
hier
dus...
Hier hebben wij altijd van, is dat wel zo?
Ja.
Want ik gebruik om te testen of fase 2 goed werkt, oestrogeen en testosteron.
Oh, ja.
Maar goed, dat doen wij dus anders.
Ja, en
maar
dan...
je kan ook een vibratie doen op de lever. Je kan, dat zijn allemaal provocaties die je kan gebruiken. En ik zie heel vaak in de praktijk dat als je mensen gaat testen, dat je wel degelijk een rotatiebeperking vindt, maar niet noodzakelijk een functiebeperking van de pectoralis
klopt
vindt, zeg maar. En dan weet je dat de rotatie beperkt is. Er moet dus iets zijn met die lever. Maar op het moment dat je, zoals wij dat noemen, in de clear, dus zonder belasting, eigenlijk geen spierzwakte vindt op de te testen spier, dan moet je met provocaties gaan kijken of dat je er alsnog iets uit kunt halen.
Ja, en de detox functie challenge komt dan natuurlijk veel voor. Maar omdat we vervolgens gaan zoeken naar een oplossing en vanuitgaande dat de lever dus die in dienst van iets anders energie aan het maken is.
Ja, in de problemen zit.
Kijken we dus naar het brein en naar het immuunsysteem, omdat dat andere grote egoïstische systemen zijn. En dan zou dus ook een bijvoorbeeld een challenge van het immuunsysteem ook de lever in kunnen laten zien.
Ja. En zo zijn er veel wegen die naar Rome leiden.
Dat klopt. En zo doen we dat.
Ja, mocht je dat trouwens ook willen leren, dan kan dat gewoon. Want wij geven daar masterclasses in, zoals je ongetwijfeld hebt gehoord.
Ja.
En we kunnen zelfs een masterclass op maat maken voor jou en je praktijk, als je dat zou willen. Mocht je dat willen, dan mag je mailen naar info@metabolgezond.nl.
Ja. Nou, en als behandeling kun je dan dus die dingen inzetten en adviezen geven die we al hebben besproken.
Ja.
Maar je zou ook, en dat doen wij heel veel, een stimulatie kunnen geven en ook de eventuele entrapment plaatsen van de nervus vagus kunnen bekijken.
Ja.
En die nervus vagus, die zou je ter hoogte van het diafragma waar die doorheen gaat, achter het borstbeen waar die verloopt, ter hoogte van de sternoclaviculaire gewrichten waar die achterlangs loopt en langs de anterior deel van de slokdarm, luchtpijp, daar verloopt die ook. Dus die regio's zou je kunnen mobiliseren, behandelen.
Waar komt de nervus vagus in één keer vandaan?
Waar die in één keer vandaan komt?
Ja, die stond op deze sheet, dat zie ik wel, maar ik bedoel, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Nee, ja, omdat we ook altijd in onze lesdagen, masterclasses, iets van een techniek meegeven.
Nee, dat snap ik wel, maar we hebben het nog helemaal niet over de nervus vagus gehad. Als zijn de parasympathische bezenuwing van de lever.
Ah, ja, ja.
En eigenlijk worden alle organen parasympathisch bezenuwd door de nervus vagus, behalve het onderste derde deel van de darm. En baarmoeder, blaas, dat is sacraal. Nog meer, prostaat uiteraard.
Ja, en er is twijfel over de nieren, weet ik. Maar dat is literatuur verschilt daarin.
En dat is een onderdeel van ons niet-willekeurige zenuwstelsel, zoals de meeste van jullie wel weten. En het niet-willekeurige zenuwstelsel kan je onderverdelen in een parasympathisch en een sympathisch deel. En dat sympathische deel staat voor actie- en stressreactie, zeg maar. En dat betekent dus dat als er een stressor is, in welke vorm dan ook, dat de functie van de nervus vagus dan automatisch vermindert. Ja. De vraag is of wat als eerste komt. Maar goed, daar hebben we het dan in een andere podcast nog wel eens over.
Ja, jij bedoelt het verhaal, wat domineert nu?
Ja, nou ja, volgens mij krijgen we een verandering van parasympathische functie, waardoor de orthosympathicus actief wordt.
Ja, klopt. Een goede actieve vagus is een rem op de sympathicus.
Precies. Ja. Dus een selfish brain is eigenlijk altijd een verminderde vagale functie.
Ja. Ja, dat is wel interessant, want dan moeten we er toch een beetje op doorgaan. Als je kijkt naar hoe wij het gezien hebben, dan is een toxische gedachte een stimulatie van de sympathicus.
Ja.
Maar dan wordt er gezegd van ja, een toxische emotie is een remming van de vagus.
Ja, en een remming van de vagus lokt een overactiviteit van de sympathicus uit.
Ja, dus volgens mij is er een verschil tussen een acute stressreactie, waarbij dus echt angst een rol speelt, waarin de amygdala meedoet. Daar heb je remming van de vagus. Het onderzoek wat ze hebben gedaan, waar we het al eens over gehad hebben met die muisjes, is ook een onderzoek waarin ze bij muizen de sympathicus of de parasympathicus hebben geblokkeerd. Zo hebben ze dat ontdekt. En toen hebben we gekeken wat er bij een acute stressreactie gebeurde. Dus misschien is dat wel het verschil, bedenk ik me nu. Mm-hmm. Dat het dus om
de tijd dat iets duurt.
Ja, en de heftigheid. Geeft het angst of niet?
Ja, precies. Maar goed, die nervus vagus, die kun je dus in zijn verloop behandelen. En eigenlijk is een onderdeel van die vagale functie niet alleen het aansturen van het spijsverteringssysteem, maar ook het herstel, van alle weefsels. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat er nagenoeg niemand mijn behandelkamer uitgaat zonder dat ik deze nervus vagus stimulatie gedaan heb. Omdat je wil dat iemand herstelt op basis van wat je gedaan hebt.
Ja. Dus je zegt eigenlijk... Als je één ding mocht behandelen, en met je handen, manueel, dan zou het waarschijnlijk de vagus zijn bij iedereen. En niks anders mocht doen.
Ja. Als dat het enige was wat ik zou mogen doen. En, dan zou het daartoe kunnen leiden dat mensen tijdelijk beter zijn.
Ja.
Maar dan hebben ze toch dat.
Ja. En zou er ook één metabole interventie zijn, als je mocht kiezen, die je bij iedereen zou mogen doen?
Een metabole interventie die bij iedereen zou mogen doen, dat zou voor mij intermittent vasten zijn. En bij jou en voor jou?
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Alleen al omdat je door gedurende een bepaalde tijd van het etmaal niet te eten, je spijsverteringssysteem rust geeft en daarmee ook de nervus vagus rust geeft.
Ja, en het past ook wel bij metabool gezond. En we praten denk ik toch het meeste over de metabole
componenten,
signalen, ja. Insuline, leptine. En dan heb je toch wel het meeste impact met deze interventie.
Correct.
Nou, hopelijk is de schouder voor iedereen een beetje ontdooid nu.
Ja. Volgende en zo keer, niet, dan gaan we het de volgende keer nog over hypoxie-induced factor hebben.
Ja, klopt.
Het gaat onder andere over de ingroei van bloedvaten en het stofje wat eigenlijk het stopsignaal is voor het ingroeien en et cetera.
Ja, en, niet terugtrekken van die bloedvaten inderdaad. Ja.
Daar gaan we de volgende keer uitgebreid over praten. Dus ik zou zeggen tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.